die ons mogen neerzetten aan de voeten van collega Beens, die ons zal onderwijzen in zaken de roeping. Wij vinden het een vreugdevolle zaak dat ook collega's, ambtsdragers, zich vanavond bij ons hebben gevoegd. Zelfs niet ambtsdragers, die nederig vragen of ze er dan in mogen. Je zou denken, nou waren ze altijd maar zo ootmoedig, die gemeenteleden van ons. Maar we hebben vanmiddag een lesje gehad in de nodige mondigheid, dus dat begrijpen wij nu ook. Ik heb nog een wat zakelijke mededeling. 19, het eerste en het vierde vers. Psalm 19, vers 1 en vers 4. Het ruime hemelrond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Des Heeren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, terwijl zij het hart bekeert. Thank you. Zullen we samen de Heer om zijn zegen bidden. Groot en heerlijk God, wij zeggen uw naam heel hartelijk dank dat wij vanavond hier bij elkaar mogen zijn. U hebt ons daartoe gedragen, bewaard, in dat wondere geheimenis van uw langmoedigheid, waar ook onze levensdraad heel dun is en wij allen mensen van de dag zijn. En wij vragen u, Heere, wilt u ons daar diep besef van geven, dat niemand van ons hier een blijvende stap heeft. Want wij kunnen en wij konden ook vandaag met elkaar nadenken over de vreemdelingschap. En daar kunnen hele goede en mooie dingen over gezegd worden. Maar wilt u door die daad van u in een mensenleven, dat u zo overtuigend roept, en de banden waarmee wij aan het hier en nu geklonken zijn, en aan dit aardse geklonken zijn, waar wij geneigd zijn om de pinnen, hoe langer hoe vaster in de aarde te slaan, maak ons tot die vreemdelingen die onderweg zijn, pelgrimerend naar de stad die fundamenten heeft. Wij komen uit verschillende plaatsen, ook de ambtsdragers die zich vanavond bij ons gevoegd hebben, verschillende gemeenten die gediend mogen worden, in verschillende kerken. Geef ons hier toch iets te ervaren, Heere, van die diep verankerde eenheid in u, door Jezus Christus, in de kracht van uw geest, waar gij zelf uw kerk bouwt. En wij vragen u, laat daar ook iets zichtbaar van mogen worden. Wilt u ons dan vanavond een zegen bereiden? Dat er is de herkenning vanuit het woord, in de kracht van uw Heilige Geest. Wij bidden u voor de lector van deze avond. Begiftig hem met wijsheid, inzicht, helderheid van gedachten. Een hart dat klopt. Wat u hem onthoudt, onthoudt hem niet de leiding van uw geest. En dat wij zo deze avond mogen horen de stem van de Zoon van God. En die stem gehoord zal hebben, zal leven. Het kan zijn dat wij van alles en nog wat in ons omdragen, meedragen, dingen die wij thuis niet achter konden laten, zorgen die wij hebben over het hele kerkelijke gebeuren, over onze gezinnen, over onze gemeenten. Maar wij hebben vandaag nog gehoord dat u regeert. En dat uw Heer Jezus Christus als de koning der kerk doorgaat zich uw kerk te vergaderen door woord en geest tot het eeuwige leven. Heere, gedenk ons dan daarin dat we er even bovenuit getild worden en mogen ademen in de ruimte van uw vrije gunst. Wij vragen u dat in Christus naam en uit genade alleen. Amen. Ik lees u een tweetal gedeelten uit het Nieuwe Testament. Allereerst Romeinen 8, de versen 28 tot en met 30. Romeinen 8, de versen 28 tot en met 30. En dan 1 Korinthe 1, de versen 17 tot en met 25. 1 Korinthe 1, vers 17 tot en met 25. Romeinen 8. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd, het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. 1 Korinthe 1, vers 17. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worden. Want het woord des kruises is wel degene die verloren gaan, dwaasheid, maar ons die behouden worden, is het een kracht Gods. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker van deze eeuw? Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Want na de maal in de wijsheid God, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Overmits de Joden een teken begeren en de Grieken wijsheid zoeken. Doch wij prediken Christus, de gekruisigde, de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Maar hun die geroepen zijn, beiden, Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze God is wijzer dan de mensen en het zwakke God is sterker dan de mensen. Tot zover. Ik geef graag het woord aan collega Been.
Ik mag vanavond en morgenavond iets tot u zeggen, ik druk mij voorzichtig uit, over een zo breed en wijd onderwerp als de roeping. Als wij vanavond ons met elkaar gaan zetten tot de overweging van de tweede schakel in de orde van het heil, de roeping, zojuist is u dat gelezen uit Romeinen 8, vers 30, dan wil ik, u verwacht waarschijnlijk niet anders, inzetten dan met de grondgedachte die bepalend is voor heel ons onderwerp, dat God de God is die spreekt. En dat hij sprekende de dingen tot stand heeft gebracht en tot stand brengt. Het is een van de meest kenmerkende eigenschappen van God, waarin hij met name in het Oude Testament zich beslissend onderscheidt van alle andere goden die per definitie daarom afgoden zijn. Door zijn woord en door zijn geest brengt God de schepping tot stand. En door zijn woord en door zijn geest brengt hij ook de herschepping van de gevallen mensheid, van de gevallen mens tot stand. Daarmee zijn wij op het terrein van ons onderwerp. En u begrijpt, het gaat niet aan, het zou ook ons altijd zeer vermoeien om een hele concordantie over uw arme hoofden heen leeg te storten van teksten waar je allemaal gesproken vindt over de roeping. Die kunt u trouwens net zo goed bedenken als ik, omdat u de Bijbel kent. Een reeks van teksten zou je kunnen aanvoeren om te abstrueren dat God door te spreken de dingen hun aanzijn geeft. Toch wil ik er een paar noemen, meest saillante, Genesis 1 uiteraard, dat kan ik zo voor u zeggen. Dat hele hoofdstuk staat in het teken daarvan. De resonantie daarvan vind je in Psalm 33, vers 6, dat door het woord des Heren de hemelen zijn gemaakt en door de geest van zijn mond al hun heer. En dan, kardinaal vers, Johannes 1, vers 3, de proloog van het evangelie over het woord dat bij God was en dat God was. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. En de lijn kunt u tenslotte door laten lopen naar ook evenzeer kardinaal hoofdstuk Hebreeën 1, versen 2 en 3, waar het gaat over de Zoon, door welke hij ook de wereld gemaakt heeft, de welke alzo hij is het afschijnsel van zijn heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid en alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Door het woord van zijn almacht richt God de gevallen wereld weer op. Want hij manifesteert zich in zijn schepping en tegenover zijn gevallen mensenkinderen door het roepen als de roepende God. Door de hof die onder de slagschaduw van de zonde en het oordeel kwam te liggen, gaat de roep van God de schepper, die nu als verlosser gaat optreden, Adam, waar zijt gij? U mag zeggen, daar hebt u het grondpatroon van het roepen Gods in de herschepping om mensen opnieuw te maken tot de zijne. En alle andere vormen van roeping die u in de Bijbel vindt, ontlenen eigenlijk hun betekenis en hun kracht aan deze eerste overduidelijke roep van God tot het verloren mensenkind. Ook als eeuwen later de handen van God zich als het ware om één mensenkind en om diens nageslacht vouwen, als in het puur heidense Ur der Chaldeeën dat mensenkind de roepstem van de almachtige God verneemt. Ga uit uw land en uit uw stam en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham, die opnieuw na Adam toonbeeld is van het roepende spreken van God. En die lijn loopt in de schrift door in het volk uit hem gesproten. Gij, welke ik gegrepen heb van de einden der aarde en uit hun bijzonderste geroepen heb en zeide tot u, gij zijt mijn knecht. U heb ik uitverkoren en heb u niet verworpen. En daar gaan al de verbanden waar het in onze stof van vanavond en morgenavond over gaat eigenlijk al oplichten. U weet dat dergelijke woorden, als hier geciteerd uit Jesaja in de profetieën van de knecht des Heren, schering en inslag zijn. Me dunkt, broeders, dat deze lijnen in de schrift zich voortgaan zetten in het gegeven dat God door zijn dienaren laat nodigen. Ik wil daar naar het einde van de lezing morgenavond meer specifiek de nadruk op leggen en aandacht besteden aan de vraagstukken die daarmee samenhangen, al zal dat ook vanavond niet geheel en al buiten de orde blijven. Dat God door zijn dienaren laat nodigen en dat hij door de dienst van mensen, mensen roept tot bekering ten leven. Ook wat dat aangaat zou je natuurlijk een hele reeks van teksten kunnen citeren uit de schrift. Ik wijs ook hier op een heel fundamenteel hoofdstuk en dat is Deuteronomium 30. Fundamenteel ook, omdat bijna nergens zo helder en duidelijk de eenheid van de schrift tot uiting komt als in dat hoofdstuk Deuteronomium 30, dat zijn evenknie heeft in het kostelijke Romeinen 10, wat Paulus uit de pen is gevloeid. Dit woord is zeer nabij u, in uw mond en in uw hart om dat te doen. Zie, ik heb u heden voorgesteld het leven en het goede en de dood en het kwade. Kiest dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw zaad. Romeinen 8 is u straks gelezen. En dan wil ik tenslotte 2 Korinthe 5 vers 20 daarbij betrekken. wat ook weer regelrecht naar het hart van de ambtelijke bediening voert, zo zijn wij dan, gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baarde. Wij bidden u, van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het is deze roeping, vrienden, die van God komt, in en door de Zoon tot mensen komt. Zo kan je ook zeggen dat niet alleen God de roepende is, God de Vader, maar dat ook Christus de roepende is. Hij die ook de zaligheid op zijn naam heeft geschreven, als hij haar verworven heeft. Hij roept. Hij die de arbeiders in zijn wijngaard uitstooft, die nodig tot de bruiloft, die de kinderen van Israël vergaderen wil, als een hen haar kuikens, die apostelen en leraren aanstelt, wier geluid, ik citeer dan Paulus in Romeinen 10 vers 18, over de gehele aarde is uitgegaan. Heeft die roeping, in het geval van Adam en Abraham, een meer onmiddellijk karakter? Het kan ons natuurlijk in de voortgang van de heilsgeschiedenis niet ontgaan dat God in Christus dus bij de roeping tot het heil zich bedient van mensen. Niet alleen van profeten en apostelen, herders en leraars, maar dat God zich in het algemeen van andere mensen bedient. Ik zou daar ook bij willen scharen wat God doet aan ons, aan mensen, door hun ouders, door verwanten, door vrienden en door heel veel anderen. En daarbij is er ook het gegeven dat God in al de werken van zijn handen spreekt en roept. Van al wat hij deed en van al wat hij doet, gaat een sprake uit. En wij mogen daarbij vanavond ook denken aan de gangen van God de Heere in deze wereld en in de historie van deze wereld, waarvan zijn gang met zijn kerk het hart vormt. En ook ons persoonlijke leven, de leidingen, de ervaringen daarin. Het heeft allemaal op de een of andere manier van doen met dat spreken van God. En waar ik dus vanavond toch duidelijk uw aandacht op wil vestigen is, dat wij al deze dingen waarin God optreedt met zijn spreken, met zijn handelen, dat wij die dingen niet op voorhand moeten losmaken van de roeping door het evangelie tot de zaligheid. Daar ligt nu eenmaal een verband tussen de natuur en de genade. En ik kan dat natuurlijk in een paar regels vanavond niet uitwerken. Ik stip dat ook alleen maar aan. Maar het verbond van de genade waarbinnen die roeping tot het heil plaatsvindt, wordt toch ook gedragen in de brede bedding gevoerd van Gods leiding, van Gods voorzienigheid, op welke naam we ook aan dat handelen en spreken van God willen geven. En daar is nog heel wat te doordenken en te overdenken, broeders, als wij bedenken dat Christus, die de middelaar van het verbond is, dezelfde is als het woord, als de Logos, die alle dingen geschapen heeft, die als licht in de duisternis schijnt en verlichten ieder mens komende in de wereld, is er iemand aan wie God zich onbetuigd laat. U begrijpt dat wij hier onmogelijk schriftgegevens, zoals Romeinen 1 ons die biedt, buiten beschouwing kunnen laten. H. Bavinck spreekt in zijn gereformeerde dogmatiek van een vocatio realis. Ik citeer, die niet zozeer in duidelijke woorden als wel in zaken rees, door natuur, geschiedenis, omgeving, leidingen en ervaringen tot de mens komt, die niet tot middel heeft het evangelie, maar de wet, en door die wet in gezin, maatschappij en staat, in religie en moraal, in hart en geweten de mens tot gehoorzaamheid roept en tot het doen van het goede verplicht. Waving beroept zich in deze op oude theologen als Polyander van Maastricht, Witsius en Amark. En weer blijkt hoe fundamenteel niet alleen voor heel de brief, maar voor het verstaan van de schrift en de kennis van de zaligheid heel dat aangrijpende eerste hoofdstuk van de brief aan de Romeinen is. En mij dunkt dat dat ons hoeden moet met name voor een verengd spreken over de roeping tot de zaligheid, los van de context van het natuurlijke leven. Wie over de verwevenheid van die twee zaken nadenkt, kan denk ik verrassende inzichten en uitzichten boeken. En mij dunkt dat ook wat betreft de pastorale praktijk daar een geweldig stuk van belang ligt. Het grote heilswerk van God, dat hij voltrekt in de roeping van mensen tot de zaligheid, dat voltrekt zich nu eenmaal in een mensenleven, niet in een stuk luchtledigheid. Het gaat in, dat woord waarmee God roept, het gaat in de mens. En het gaat in die mens. En het gaat in die mens in relatie tot het leven van die mens. In alle variatie en veelkleurigheid die daarbij te bedenken is. En die zich aan ons aandient overigens wanneer wij oprecht belang stellen in mensen tot wie wij het woord van God spreken. En daarom, broeders, is er ook in de weg tot het heil en in de weg van het heil, zegt de weg van het geloof, geen kille uniformiteit, maar een boeiende en mij dunkt ook vaak ontroerende veelvormigheid. En moeten we oppassen, dat geldt in veel opzichten, om één bepaald schabloon op alle zaken en mensen te drukken en daar in dat soort keurslijven alles en ieder te willen vangen en te willen vatten. Hoezeer anderzijds het werk van God identieke snijpunten kent in het leven van ieder mens. Wie dan ook, en waar dan ook, en wanneer dan ook. Maar deze vocatio realis, zoals Baving dat noemt, is echter wel onvoldoende tot zaligheid, omdat zij van Christus en van zijn genade niet weet en niet spreekt. En dus niemand kan leiden tot de Vader. Want dat is het leven waartoe de roeping leidt. Waar niemand tot de Vader komt, dat is de kern van het heil dus, waar niemand tot de Vader komt dan door de Zoon als middelaar. Van de wereld geldt dat zij met alles wat tot het terrein van die vocatio realis gerekend kan worden, in haar dwaasheid en in haar duisternis God niet heeft gekend. Johannes 1, vers 5 en vers 10, Romeinen 1, 1 Korinthe 1, vers 21. En het ontroert ons te bedenken dat onder dit oordeel, dat de wereld in haar wijsheid God niet heeft gekend, dat onder dit oordeel ook valt de kerkmens. Ik weet nog nooit wat dat voor een mens is. U wel? Dat is een vreemd fenomeen. In die zin een vreemd fenomeen wanneer wij kerkmens zouden moeten omschrijven als iemand die er toch heus wel het nodige aan doet, die religieus is, en sinds vanmiddag hangt er toch wel een lijstje om dat schilderijtje, vind ik, en die toch God niet kent omdat hij Christus niet kent. Dat het ongelooflijk onbestaanbare op het kerkelijke erf, en het bestaat toch. Maar dat alles, vrienden, dat neemt intussen de rijkdom van de bemoeienis van God niet weg. Al haast Paulus zich in dat genoemde Romeinen 1 ook te zeggen dat juist op grond van die vocatio, ook die vocatio realis, en dan mag u het ingeschapen godsbesef noemen of natuurlijke godskennis of wat voor etiket u daarop op wilt leggen, dat die vocatio de vocatio is op grond waarvan ieder mens elke verontschuldiging in de dag van het oordeel zal worden ontnomen. Mag het een negatief aspect heten? Kijk, wij moeten ook het positieve element niet veronachtzamen. U weet dat ook. Het is ook aan deze vocatio realis, denk ik, te danken dat de mensheid in weerwil van de zonde is kunnen blijven bestaan. Dat ze zich in gezinnen, maatschappijen, staten en nog allerlei andere vormen heeft georganiseerd. Omdat er nog een besef van godsdienst en van zedelijkheid, zedelijk besef en verantwoordelijkheid in haar is overgebleven. Dat ze, ik ben geneigd te zeggen, nog niet is weggezonken in de bestialiteit. Alle dingen bestaan tezamen in Christus, die alles draagt door het woord van zijn kracht. Hebt u daar alles over gepreekt? Dat zijn teksten die je mens kunnen intrigeren, maar het zijn ook wel bergen om te bestijgen, heb ik het idee. De vraag die in dit opzicht op ons intrigeert en ook opnieuw intrigeert, is natuurlijk dan die van de verhouding van deze vocatio realis tot de vocatio tot het heil. Wat heeft die eerste te betekenen ten opzichte van de tweede? Zijn het twee cirkels, twee schijven die elkaar nergens raken, of moet je denken in termen van hoger en lager? Ik zou bijna denken aan een soort beneden en boven natuur. We geloven dat ook in dit opzicht het woord geldt dat alle dingen moeten medewerken ten goede. En daarmee, broeders, bedoel ik dat Gods wijsheid schittert ook in deze vocatio realis. Op die manier, en mij dunkt dat iedereen die de roeping tot de zaligheid gehoord heeft en geloofd heeft, dat iedereen daar ook iets van weet en iets van heeft ervaren, dat daar in die vocatio realis, noem het, een zekere preparatio ligt, een zekere voorbereiding. Je kunt daarbij denken aan de gangen van God in het leven van de volkeren, maar ook in dat van particuliere personen. Als ik aan het eerste denk, dan denk ik natuurlijk met u aan knopen van de heilsgeschiedenis, tegelijk ook het knooppunt van de wereldgeschiedenis mede, dat God in de volheid des tijds zijn Zoon op de aarde zendt en het woord vlees doet worden. Die volheid des tijds, die is er dan toch maar op allerlei manieren en in allerlei facetten wanneer God zijn kind in de kribbe van Bethlehem neerlegt. Dat is een wereld waarin God alle dingen geschapen heeft, in het aanzijn heeft geroepen, alle dingen heeft geschikt en geleid tot in de finesses toe, omdat hij het heil in Christus gaat openbaren. En datzelfde kan, dunkt mij, gezegd worden ook waar het gaat om particuliere personen. Ook dan hangt Gods heilbrengende vocatio niet in de lucht. Maar is er veelal sprake van een voorbereiding? Ik zeg niet in alle gevallen, even duidelijk. En ook lang niet altijd verstaan en ingezien, maar wel vaak achteraf, juist ook vanuit de roeping tot de zaligheid opgemerkt. En ik denk dat dat ook voor onszelf toch niet onbekend zal zijn. Middelen en wegen, zeggen we dan, gaan samen. Vertolkt Paulus het uiteindelijk, niet meesterlijk wanneer hij schrijft in 1 Korinthe 1, vers 21, dat toen de wereld God door haar wijsheid niet heeft gekend, het gode heeft behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken. En daar voegt zich het gegeven bij dat in dat voornemen en het uitvoeren van dat voornemen God blijkbaar, ik zeg het expres zo, blijkbaar, met recht ook vaak a posteriori verstaan, alle volkeren der aarde hun tijd hebben. En elk mensenkind zijn of haar tijd krijgt. Zoals Paulus dat in die prediking op de Areopagus stelt. Dat God, die de tijden der onwetendheid overgezien heeft, zoals onze Statenvertaling in de kanttekeningen schitterend aantekenen, als met oogluiking de heidenen in die fase gezien heeft en ze heeft laten wandelen in het goeddunken van hun eigen hart, nu alle volken alom, alle mensen alom verkondigt dat ze zich bekeren zullen. Elke werelddeel, elk volk, elk mens heeft zijn of haar tijd, volheid des tijds waarin God alle dingen als het ware samen laat spannen en samen perst. Omdat het heden is van zijn genade waarin hij roept tot de zaligheid. Ik ga nu over van de component van de vocatio realis naar wat wij noemen de vocatio verbalis. De roeping door het woord tot het heil in Christus. We zagen dus dat die niet losstaat van de vocatio realis, maar ze gaat er ver bovenuit als de roeping die met name door het evangelie tot de mensheid komt. En we zullen ons niet laten verleiden om hier breedvoerig ook over de roeping door de wet en de verhouding van wet en evangelie te gaan spreken, want dat is alleen maar geschikt om de reden te verduisteren, heb ik het gevoel. Laten we het op de roeping door het evangelie houden. Een roeping die van Christus uitgaat en die zich van het evangelie bedient, van de blijde boodschap als het eigenlijke middel. Als een roeping die nodig tot geloof, oproept tot geloof in Gods genade. En die roeping tot de genade Gods, tot het geloof, dat is bovendien een roeping die ook niet los te denken is van de werking en van het getuigenis van de Heilige Geest. Want het is immers de Geest die door Christus is verworven en uitgestort is als zijn Geest over welke hij mag beschikken op gezag van de Vader. Denk aan Johannes 16, vers 8 tot 11, waar sprake is van de Geest die overtuigt van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Denk aan dat diepe spreken van de Heiland over Matteüs 12, vers 31, over de lastering tegen de Geest die de mensen niet zal vergeven worden. En om niet meer te noemen, Handelingen 7, de magistrale historisch-theologische reden van Stefanus, waar hij het bedrijf van de Joden alle eeuwen door tot op die dag toe karakteriseert als het altijd wederstaan van de Heilige Geest. Het is deze roeping door het woord die ingaat in de wereld en haar geschiedenis, die de kerk in het aanzijn roept en die zondaren zalig maakt. Het roepende woord trekt dus rond door de wereld. Het doet landen en volken aan en het wordt daarin gestuurd door de raad en het welbehagen van God. Maar wel moet het evangelie daarin gebracht worden tot alle mensen zonder onderscheid. Dat is de taal van onze Vader. Zonder onderscheid moet dat evangelie worden gebracht. Je moet wel een vreemde bril op hebben om iets anders in de schrift te lezen. maar alles bestaat, dus op vreemde brillen. Het evangelie moet gepredikt worden aan alle creaturen. En zegt bovendien, en dat is natuurlijk een heel kardinaal gedeelte uit de schrift, wat telkens weer boven komt als het ware, denk aan de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, dat velen die niet komen, van die kant kan je het ook benaderen, dat velen die niet komen toch geroepen waren. En u merkt, je stuit eigenlijk van meet af aan op die hele kwestie, althans, ja, wij hebben daar een kwestie van gemaakt natuurlijk. Ik zal niet zeggen dat het ook geen iets kwestieus in zich heeft, maar wij hebben daar in de loop van de geschiedenis van de kerk en de theologie een hele kwestie van gemaakt tot in scheuringen en scheidingen toe. Vele geroepenen hebben niettemin het evangelie verworpen. En dat is een uiterst saillant gegeven. Vele geroepenen hebben zich schuldig gemaakt aan de zonde van het ongeloof. Het is Arminius geweest die in de tijd de gereformeerden meende op hun inconsequentie in deze te moeten wijzen. Hij stelde namelijk dat de laatsten, de gereformeerden, nooit het gevoelen van de algemene en tot ieder komende roeping tot het heil konden aanhangen. Dat was volgens hem intrinsiek onmogelijk. Hoe kan de leer dat Christus alleen voor de uitverkorenen gestorven is, zich verdragen met zo'n algemene roeping? Arminius wezen zijn tegenstanders fijntjes op dat hun prediking niet kon luiden: Christus heeft voor u voldaan, uw zonden zijn verzoend, geloof alleen. Voor onbekeerden, zegt hij, schiet alleen de eis van de wet over. Over Arminius Redivivus gesproken, waar u hem niet verwacht is. Voor onbekeerden schiet alleen de eis van de wet over. En handhaven de gereformeerden toch het algemene aanbod van de genade? Wel, zegt Arminius, dan is dat toch van Gods kant niet ernstig gemeend. En bovendien onnut en ijdel. U ziet, het is een oude geschiedenis. Ik zou bijna zeggen een oud vaderlijk vraagstuk. Hoewel ik Arminius daar toch niet liever toe reken. Maar goed. Een oud vaderlijk vraagstuk dat ons nog altijd bezighoudt. Deze Arminiaanse bedenkingen. En je ziet eigenlijk dat er ook niks nieuws onder de zon is. Die hebben allerlei reacties uitgelokt en diverse antwoorden. Ik noem er enkele en die zijn allemaal, denk ik, heel erg herkenbaar. Er waren en er zijn er die ertoe kwamen dus om de zondaren alleen de wet te prediken en het evangelie alleen aan te bieden aan hen die zichzelf reeds hadden leren kennen en behoefte voelden aan verlossing. Dat is een van de makkelijkste oplossingen. Anderen hebben het algemene aanbod der genade gehandhaafd en rechtvaardigden het daarmee dat het de offerande van Christus genoegzaam was voor allen, of dat Christus toch ook vele en velerlei zegeningen verworven had voor hen die niet zouden geloven, of dat het evangelie hun alleen aangeboden werd op conditie van geloof en bekering. Weer anderen zijn in hun denken genaderd aan het universalisme en hebben geleerd dat Christus volgens een eerste algemeen besluit van God voor allen voldaan had, of dat hij voor allen de wettelijke mogelijkheid om zalig te worden verworven had, dat hij ze alle in een solvable state had gebracht. Dus niets nieuws onder de zon. Ook vandaag niet. Maar in het algemeen kunnen we zeggen, komt die dingen morgen nog nader terug, In het algemeen kunnen we zeggen dat de gereformeerden beiden in hun onderlinge spanningsveld altijd hebben gehandhaafd. Enerzijds de belijdenis van de verkiezing en de particuliere verzoening en anderzijds het algemeen aanbod van de genade, free offer of grace. Het is, broeders, dit spanningsveld dat ons ook in deze lezingen bezighoudt. Je denkt, als je je zet tot het maken van deze lezing, wat kan ik daar nou ooit nog voor nieuws over vertellen? Er is al zo machtig veel over gedacht en zo oneindig veel over geschreven. En toch, ja, elke generatie, elke nieuwe generatie predikanten komt toch onherroepelijk weer met al de spanningsvelden in aanraking en heeft met al de verschijnselen daarvan te maken in de gemeente, in je eigen bestaan als predikant, prediking, enzovoort, enzovoort. Wie komt er ooit over uitgedacht? Dat is ook eenmaal eigen aan spanningsvelden. En laten we elkaar vanavond maar als een schot voor de boeg waarschuwen. Het is al zo vaak gebleken hoe funest en ruïneus de opheffing van de spanningsvelden heeft gewerkt. Nou, wat voor kant ook. Ik moet een aantal opmerkingen nu maken. Het is glashelder, ik zei het al, dat de schrift in deze dingen, de verkondiging van het evangelie, aan alle creaturen centraal stelt. Zo mag het en zo moet het. Maar hier begint dus ook meteen meestal de narigheid. En die wordt niet veroorzaakt door de schrift, maar altijd door ons beperkte denken. Wij kunnen spanningen nu eenmaal slecht laten bestaan. En eer we het weten, zijn we altijd weer bezig om de boel in een bepaald fatsoen te duwen. Maar het bevel van Christus, predik het evangelie aan alle creaturen, moet het laatste en het hoogste woord hebben. Of wij dat met de particuliere uitkomst kunnen rijmen, ja, ik zou heel simpel willen zeggen, dat is een probleem dat niet aan u of aan mij is om op te lossen. Gelukkig niet. Dat gaat onze macht ook te boven. Doen we dat wel, proberen wij het op onze manier te fatsoeneren en te modelleren, dan is de uitkomst onveranderd, broeders, en de tijd van vandaag levert het ons bij de voorbeelden op, dan is de uitkomst onveranderd deze, dat aan het evangelie tekort wordt gedaan en dat men vervalt tot eenzijdigheden die altijd weer leiden tot een stroomleiding van het geestelijk leven op wat voor manier dan ook. Tot een dodelijke uniformiteit waarin, dat moet ook nog een keer gezegd, niet zelden de uitersten elkaar raken. Regel voor ons moet altijd het geopenbaarde woord van God zijn. En er is één ding dat we elkaar vanavond en deze dagen opnieuw als een rotsvaste troost en zekerheid mee mogen geven. In wat voor tijd wij ook leven, modern, postmodern, noem het maar op. Dat de uitkomst van de prediking zeker is. Wanneer wij de predestinatie belijden zeg ik, geloven, dan moet dat voor ons vaststaan. U wilt toch niet beweren dat het als een benepen of een afgeknepen geluid klinkt, wanneer wij bij uitstek in het prachtige zendingsboek De Handelingen der Apostelen voortdurend lezen dat er zoveel geloofden, als het tot het eeuwige leven waren verordineerd. Juist daar. Dat is een vertroostend bericht. Loflied op het onveranderlijke voornemen van God. Een grote vraag waar het eigenlijk in heel dit complex van dingen om draait. Is de vraag, kan het bestaan dat God ooit bedrogen uitkomt? Met zichzelf, met zijn raad, met zijn wil, met zijn bevel. Kan het ooit zijn dat God bedrogen uitkomt? Soms lijkt dat zo, als je sommige prediking en theologie, voor zover je daarvan spreken kunt, tot je hoort komen. Het heeft het soms de schijn van alsof een onmachtig God met een machtig zondaar heeft te doen. En alsof de onmachtige God de gevangene is van de machtige zondaar. En wat een klein bestek van een mensenleven geldt, dat geldt evenzeer op het niveau van al Gods werken in de geschiedenis van zijn kerk en van deze wereld. Al wat God doet en gedaan heeft en bij zichzelf heeft voorgenomen. Het resultaat daarvan kan geen teleurstelling zijn. En ik zeg dat niet als een afgetrokken bespiegeling of als een kilstuk filosofie. Maar ik zeg dat omdat we dit in de schrift mogen horen. Dat God, die van eeuwigheid al zijn werken bekend zijn, door de uitkomst daarvan niet verrast wordt. En dat hij komt waar hij wezen wil. En dat het ervan komt wat hij zich voorgenomen heeft. En dat daarom zijn woord ook niet ledig tot een weerkeer. Kan voor hem geen teleurstelling zijn. Ook niet het resultaat van de grote evangelietrektocht. En ook niet het resultaat van de zending van de Zoon. Wij zijn altijd maar bezig het wurmen om die grote zee in ons kleine emmertje te scheppen. Laat het aan God over hoe hij de dingen in harmonie met zijn eigen welbehagen en zijn eigen raad realiseert. En laten we getroost wezen en weten dat die uitkomst juist naar Gods besluit gebonden is aan en verkregen wordt door al die middelen en wegen die ons zijn voorgeschreven. Voor op de roeping door het evangelie die uitgaat tot allen. En dan het geloof in het evangelie dat particulier van aard is. En geschonken wordt aan hen die God daar in Christus van eeuwigheid af voor heeft bestemd. Maar allereerst zij eigenlijk vastgesteld dat wij op het punt waarop het evangelie tot ons komt en waarop wij in de dienst van Christus het evangelie tot de mensen moeten brengen, mogen brengen, dat wij op dat punt niets, ik druk mij misschien wat sterk uit, niets te maken hebben met het besluit van verkiezing en verwerping. Dat het evangelie aan mensen, aan zondaren, wordt verkondigd. Dat lijkt een hele simpele zin. Maar het is een machtige werkelijkheid. Het evangelie wordt aan zondaren verkondigd. Dat wil zeggen in hun pertinente verlorenheid. Niet in hun uitverkorenheid of in hun wedergeborenheid of hoe u dat ook wilt noemen. Wat voor naam u daar ook aan wilt geven. Dat zijn de ontzaglijke verleidingen die altijd weer langs het pad van het evangeliepreken staan opgesteld. De vallen waar we in kunnen trappen en waarin getrapt wordt. Dat wij het evangelie aan bepaald gedetermineerde groepen moeten preken. En vanaf laten hangen de kwaliteit van onze hoorders. Dat daar de zaak aan opgehangen moet worden. Degenen die het evangelie geroepen zijn om het evangelie te verkondigen, hebben er geen inzage in gekregen. Wie van hen die het woord horen op dat ogenblik verkoren dan wel verworpen is. Daarom is het zo verkeerd. Het evangelie, ik zeg het ook vooral tegen de jongeren vanavond, want het zijn voetangels en klemmen waar we in struikelen eer we het weten. Daarom is het zo verkeerd het evangelie alleen te willen verkondigen aan hen die inderdaad kenmerken vertonen van verkorenheid of van wedergeborenheid. Dat is een omkering van de rechte orde. En een regelrechte ontkrachting van het bevel van Christus. En wij zijn daarin boven de maat van de Bijbel en buiten de Bijbel gegaan. Wat het schrift ons in alle duidelijkheid verkondigt. Met name denk ik dan aan de bepaalde gelijkenissen. Waarin de Heer Jezus in het onderwijs aan zijn discipelen, de dragers van het evangelie zullen worden, duidelijk gemaakt heeft dat het evangelie komt en komen moet tot allen zonder onderscheid. De gelijkenissen van het visnet en van het zaad tonen dat in ieder geval aan. Er worden goede en kwade vissen in het net gevangen. En de vissers zijn niet geroepen om het net binnenboord te hijsen en de zaak te schiften en uit elkaar te halen, enzovoort, enzovoort. Maar het net wordt op het strand getrokken en de engelen staan in de gelijkenis te boek als degenen die het goede van het kwade zullen scheiden. Heel erg veel zeggen. Pas op het strand der eeuwigheid. Vindt de grote ultieme schifting plaats. En daar wordt één en hetzelfde goede zaad gestrooid. Het resultaat is verschillend. En de oorzaak van de mislukkingen blijkt gelegen te zijn in de gesteldheid van de bodem. Uiterst veelzeggend. Eenzelfde woord komt tot allen. Maar de hoorders zijn verschillend. Niet allen hebben het woord van Jezus aangenomen. En niet bij allen is het gehoorde woord tot de wasdom gekomen van de 30 en de 60 en de 100-voud. Met dus ook nog alle variatie van die. Ook in het resultaat. Ook in de uitkomst. Ook daar is de uniformiteit. Ook daar is wat zo eigen is aan het koninkrijk der hemelen. De variatie zelfs nog aanwezig. Er waren er, dat zijn woorden van de heiland, u weet het, die gelijkenissen omzomen. Die hij ook uitlegt opnieuw aan de discipelen. Als hij bijvoorbeeld de gelijkenis van het zaad. Verklaart ze hem daarom vragen, verklaar ons dat nader. Er waren er die horende doof en die ziende blind waren. En u weet dat er nog meer over gezegd wordt. Daar kieren uit de diepten van de schrift. En toch ook uit, dat zijn de diepten van de raad Gods en van het welbehagen Gods. En wij kunnen daar niet omheen. En wij moeten daar denk ik ook niet omheen gaan. Daar kieren uit die diepten van de schrift en van de raad Gods ook de gegevens op. Dat ze ertoe gezet zijn. Denk ik zelfs aan Jesaja, die geroepen wordt om het hart van het volk dik en vet te maken. Dat zij niet kunnen horen, niet zullen horen. Horen de doof en zien de blind. Wie zo het woord hanteert, zou bijna kunnen huiveren. En toch zijn het gegevens waar wij zeker mee te maken hebben. Maar de voor ons waarneembare kant is dat men reageert op de prediking van de Heer Jezus of in geloof of in ongeloof. En meer reacties kent de Bijbel niet. En dat is een kwaaie positie voor het instituut Kerkmens. Meer posities kent de Bijbel niet dan geloof of ongeloof. En wij zijn in de kerk, in de gemeente, zo vaak bezig aan de creatie van de derde soort. De goedwillende, de ernstige Noemt u maar op wat voor kwalificatie wij de hoorder daar tegenover ons geven of die men zichzelf geeft. En men lust het in wezen niet dat men of ter ene of ter andere zijde van die aangrijpende scheidslijn zich bevindt. Dat men of gelooft of dat men niet gelooft. Wat de mensen binnen het koninkrijk Gods brengt, dat is het geloof. Door Jezus in de gesprekken met Nicodemus in ene adem genoemd, met de wedergeboorte niet van elkaar losgetrokken, maar in ene gesnoerd. Wedergeboorte en geloof. Wat ze het koninkrijk binnenbrengt, dat is het geloof. Wat ze er buiten houdt, dat is het ongeloof. En met dat geloof, respectievelijk ongeloof, corresponderend bekering, dan wel verharding. Zo liggen de dingen, mij dunkt in een klare eenvoud in het onderwijs van de Heilige Schrift. Dat wil zeggen dat de rechte reactie op de roeping die van het geloof is. En dat heeft ook het nodige te zeggen over de inhoud van de prediking als roeping tot het heil. Ik heb daar straks al even iets van aangeduid. En ik denk dat het toch nuttig en nodig is om dat ook nog een keer op te halen. Ik bedoel, als de prediking oproepen is tot het geloof, keert u en gelooft het evangelie. Er is vandaag nogal eens prediking ter markt. Alleen ik vind het niet de markt van vrije genade, eerlijk gezegd. Een prediking ter markt waar je regelrecht in kunt beluisteren zonder meer. Christus heeft je lief. God houdt van je. Christus is aan het kruis voor jou gestorven. Al uw zonden zijn verzoend en vergeven. Christus heeft je lief. En vooral God houdt van je. En dan krijg je dat soort resonanties van mijn Jezus, ik hou van u. Dat zoete weer. Maar nooit zoveel als nu. Daar zit best wat in. Maar dat roepen we op. In deze emotionalistische manier van benaderen. Die de plank der waarheid mislaat. Zoiets verslaat zijn duizenden vandaag en intussen viert op de kansels geestelijke onkunde, als het dat tenminste nog is, hoogtij. Die manier is het toch eigenlijk onbegrijpelijk dat er nog één ongelovig of onbekeerd mens is. Met zo'n boodschap. God houdt van je. Christus heeft je lief. Daarbij toch. En zeggen, dan ben je toch gek als je dat niet doet. Gek als je dat niet gelooft. Wie zou zo'n boodschap nou niet willen aanvaarden? Maar daar gaat er wel, vrienden, iets grondig mis. En vaak, u weet dat, zit er nog een veel, ja, toch wel een veel gevaarlijker adder onder het preekgras. Dat is, waar ik ook op duidde straks, die van de mogelijkheid van de verzoening die Christus tot stand heeft gebracht. Een mogelijkheid die jij nou door je geloven in een werkelijkheid moet omzetten door haar met je beide handen aan te grijpen. Dat is zeer langs de waarheid. Maar het is een leugen. Het lijkt verregaand op het gereformeerde gevoelen in deze. Ook wij hebben het evangelie aan te bieden, te verkondigen aan alle mensen, met bevel van geloof en bekering. Vergeving en verzoening zijn er, zijn aangebracht. Maar zij worden ons deel in de weg van het geloof. Zeker. Er is een levensgroot verschil, u weet dat, hè? Christus heeft niet alleen maar, heeft niet de mogelijkheid van vergeving
en verzoening verworven. Hij heeft de zaligheid, de hele volle zaligheid verworven. En inclusief alles wat u en ik nodig hebben om die zaligheid te ontvangen, wat hij ons geven wil. Het Arminiaanse standpunt is zo bitter en troosteloos. Biedt geen zekerheid. Want de zekerheid hangt, hoe je het wendt of keert, toch aan onze beslissing, die wij nemen moeten ten gunste van. Het geloof, het Bijbelse geloof, is geen werk in de zin van een verdienstelijk werk. En het is evenmin een conditie of een verstandelijke toestemming van de sententie: Christus is voor u gestorven. Het is veel eer, ik zou mijn toevlucht kunnen nemen tot de definities van de zevende zondag en de 23e zondag, dat weet u zelf ook, het is evenmin, het is veel eer en in de diepste wezen een steunen op Christus zelf. Een vertrouwen op zijn offerande alleen. Een levend geloof, en ik wage te zeggen, een veel eenvoudiger geloof dan het bij de Arminiaan ooit kan zijn. En dat veel zekerder de zaligheid met zich meebrengt dan op welk ander standpunt ook. God wil dat we de weg van het geloof zullen gaan. En verzekert ons dan in Christus onfeilbaar de volkomen zaligheid. Een vraag die hierbij natuurlijk onmiddellijk ook aankomt, dat is de vraag naar het complex, is de roeping tot het heil van Gods zijde wel gemeend? Wij voegen dat er vaak aan toe, wel gemeend, aanbod van genade. Is die roeping tot het heil van Gods zijde wel gemeend? Ik denk dat wij allemaal wel eens last hebben van de verzoeking, zo zou ik het willen noemen, om daar het breekijzer in te zetten. Van de verleiding, de duivelse verleiding die daarin klopt op ons hart en op ons geweten. Is de roeping tot het heil van Gods zijde wel gemeend? Een dergelijke vraag, broeders, veronderstelt eigenlijk een dubbelzinnigheid in God. Een dubbel, maar het is wat krom Nederlands, je zou bijna zeggen een meerwilligheid, hoe vreemd woord dat ook is. Dat veronderstelt zo'n meerwilligheid in God. Mij dunkt dat wij zeggen moeten dat een dergelijke gedachte, dergelijk gevoelen, eigenlijk neerkomt op een schennis van de heiligheid en van de majesteit Gods, hoe reëel het ook op ons over kan komen. Roep tot het heil is van Gods zijde ernstig gemeend. Hier ook maar een schrap van afdoet, omkracht het evangelie tot op het bot. Als we heel ver zouden willen gaan, ik kwam dat bij Bavink ook tegen, als we heel ver zouden willen gaan, dan zouden wij met hem kunnen zeggen, als God roept tot het geloof, ik citeer dus Bavink hier, zegt hij daarbij niet of hij het geloof schenken zal of niet. Dat heeft hij zichzelf voorbehouden en ons niet geopenbaard. Voor mijn besef gaan wij, dat zeggende, langs de randen van wat wij kunnen en mogen denken of zeggen. Toch moet het ons duidelijk zijn dat hij in de roeping alleen verklaart wat hij wil dat wij doen zullen. Ik breng het tot die diepste kern terug. Dat hij verklaart wat hij wil dat wij doen zullen. En dat is dat wij ons verootmoedigen, noem het bekeren, en ons heil zoeken in Christus alleen. En als daartegen ingebracht wordt, dat God dan toch maar de zaligheid aanbiedt aan zulke aan wie hij besloten heeft het geloof en de zaligheid niet te schenken, dat is de logica uit de hel, dan acht ik dat een overschrijding van de ons in de schrift gestelde grenzen, de typische hubris, de overmoed, de hoogmoed van de mens die tegen God antwoordt. En lieve mensen, mij dunkt dat dat een slagnet is van de duivel, waarin niet alleen ongereformeerd gevogelte zich laat vangen, maar waarin evenzeer, hoe moet ik dat zeggen, gekwadrateerd gereformeerd gevogelte jammerlijk ligt te stuiptrekken. Daar wordt wat geofferd op het altaar van de ratio. En ratio en gratia zullen nooit vrienden worden. En als er wel een verhouding van komt, dan komt er niet veel goeds van. Ik wil gaan afronden voor de bijdrage van deze avond met een punt dat ik zelf, ik denk u ook wel, altijd toch heel moeilijk heb gevonden. Zal u wel duidelijk worden wat ik bedoel. Velen geroepen, weinigen uitverkoren. De slotsom van de gelijkenis van de koninklijke bruiloftsmaal. De slotsom in de schrift is een gegeven waar niemand dus die aan de schrift vasthoudt omheen kan. Ik denk dat het ook een gegeven is uit de ervaring. En ik zeg dat met een beetje meer vrijmoedigheid, omdat ik ongeveer bij Calvijn, dat hoort u morgen wel, bij Calvijn nog eens weer gezien heb hoezeer Calvijn zijn uitgangspunt ook neemt in de ervaring, a posteriori. Maar die ervaring delen wij, dunkt mij, ook in de praktijk, met elkaar. Er zit natuurlijk een vraag onder en achter. Is de roeping tot het heil voor degenen die haar verwerpen zonder enige betekenis, zonder enige waarde, kun je zeggen. Ik denk aan de gelijkenis van de koninklijke bruiloft, hè. Vele wijzen de uitnodiging van de hand met allerlei excuses, allerlei smoesjes, zou je bijna zeggen, mag je gerust ook zeggen. Zoals we ze ook in de praktijk tegenkomen. Wat is nou de zin? Of hebt u zich het hoofd er nooit over gebroken? Wat is nou de zin van de roeping van die laatste? Die kan je zeggen, ja, die waren niet uitverkoren, punt uit. Dat is natuurlijk kort door de bocht. En heel erg gemakkelijk. Het is wel waar. Maar wat is de zin van de roeping van deze laatste? Ik denk dat wij ook voor onszelf, om in dat spanningsveld te kunnen blijven staan en te kunnen blijven arbeiden, te kunnen blijven denken en bezig zijn met deze dingen. In ieder geval één ding moeten bedenken, dat de roeping ook van degenen die haar afwijzen, waarvan je dus a posteriori kunt zeggen, geroepen, niet uitverkoren, dat die roeping altijd het woord van God bezegelt, dat God geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Je zou dat bijna een rechtvaardiging van de roepende God kunnen doen. Dat hij geen lust heeft in de dood van de zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. En dan in de tweede plaats, die roeping, hoe die ook wordt ontvangen, ook bij degenen die haar afwijzen en blijkbaar niet uitverkoren zijn, is er ook dit gegeven, dat ze aan allen verkondigt dat de offerande van Christus voldoende is voor de verzoening van alle zonden en dat niemand verloren gaat omdat die verzoening niet rijk of niet krachtig genoeg is. Daar is plaats aan de bruiloft en alle dingen zijn gereed. En dat het ook tot onze troost, zo mag ik het ook nog een keer zeggen, ook dit ons duidelijk maakt dat geen recht der wet en geen macht der zonde en geen heerschappij van Satan de toepassing van de zaligheid in de weg zal staan, want de tafels komen wel vol. En het huis komt vol. Ook als andere categorieën gedwongen worden in te gaan opdat mijn huis vol wordt. En dan is er nog iets, en dat is een van de moeilijkste dingen, dunkt mij. Dan stuiten wij dus nog op die o zo diepe dingen. Dat de roeping door het evangelie tot het geloof, tot het leven, tot de zaligheid, zelfs voor hen die zich verharden in het ongeloof, de bron van bepaalde zegeningen is. Ik vind dat nogmaals een heel diep en stuk zwaar om te verstaan. Rond van allerlei zegeningen, ik doe op gegevens in de schrift, en u weet dat staat in Hebreeën 6, vers 4 tot 6. De verlichting van het verstand, de hemelse gaven, smaken, gemeenschap met de geest, genieting van het woord van God. Krachten van de toekomende eeuw, dingen die nota bene deel zijn geweest van hen die later afvallig worden en Christus versmaden en die niet weer tot bekering kunnen worden gebracht. Ik ben mij ervan bewust, broeders, dat we daarmee wellicht meer vragen oproepen dan beantwoorden, maar ik wil alleen maar aangeven hoe oneindig diep deze dingen gaan, zonder dat wij, om met de prediker te spreken, het werk Gods van begin tot eind kunnen uitdenken. Dat is ook een stukje huivering. Hoe ver, je mag het algemene genade noemen, algemene gaven van de geest noemen, hoe ver het blijkbaar in mensenlevens gaan kan, zonder dat er sprake is van een waarachtig geloof in onze Heere Jezus Christus. Het zijn signalen waar wij in de ambtelijke praktijk wel degelijk rekening mee moeten houden, want de brief aan de Hebreeën ziet geen spoken. Het zijn realiteiten die bestaan. En soms kom je het ook in je werk tegen. Want de veelbelovenden, die geweldige dingen konden verhalen, waarbij je soms zelfs wel eens dacht, wie ben ik eigenlijk vergeleken daarbij? En dat er toch een schipbreuk volgt, à la Demas, die de tegenwoordige wereld lief krijgt. Het gebeurt. Het moet ons ook voorzichtig maken in de hantering van mensen die op ons pad komen. Dat wij niet zomaar mensen de handen opleggen. En wat vereist het van ons als dienaren des woords, toch ook een gave van onderscheiding der geesten, ook in deze dingen. En wat vereist het van ons ook een persoonlijke kennis, denk ik te moeten zeggen, van het waarachtig. Wat dat betreft, een gedurige omgang met de Heilige Schrift. En, ja, ik zou toch ook denken, de school van de zelfkennis in het licht van het aangezicht Gods. En van de scherpte inderdaad om alle dingen ook te kunnen onderscheiden. En dan zou er bij de laatste en de diepste vraag ook nog kunnen komen vanavond, waarom dat alles? Waarom horen de doof en zien de blind, waarom zijn mensen gezet tot, denk aan Farao, denk aan anderen, waarom dat alles? God heeft alle dingen gemaakt, alles bestemd, tot de verheerlijking van zijn naam. Daarin spelen ook deze dingen hun rol. God doet alles om zijn zelfs wil. Over theocentrisch gesproken. En in de roeping, laat ik maar zeggen ook door de wet, maar de roeping door het evangelie dan met name, handhaaft God het recht op zijn schepsel. Ik dacht dat een stuk waar u en ik op moeten letten in de prediking, dat wij niet moeten veronachtzamen. Daar is een recht van God op ieder mens. En als wij ieder mens onder de wet moeten plaatsen, bij wijze van spreken, de wet van God prediken, dan hebben wij ook ieder mens zonder onderscheid het evangelie te preken. Daar is een recht Gods op ieder mens. En dat recht van God is onkreukbaar en onvervreemdbaar. Wij moeten daarmee aan boord komen bij ieder tot wie wij het woord spreken. Ook bij de diepst gezonken en gevallen mens. Als ik nog even terugdenk aan dat van daar straks van Jezus houdt van u en dat soort frasen. Dan zou ik willen denken en willen zeggen dat zonder dat ferment van het recht God dat in de roeping gestalte krijgt, op ieder die onder het woord is, zonder dat ferment wij inderdaad een evangelieprediking krijgen die slap is en week en die geen nut doet en die geen goed doet en vooral die aan God geen recht doet en aan Christus geen recht doet. De mens blijft de schepsel van God, ook in de zonde, en dat maakt hem niet vrijer, maar afhankelijker. Een knecht is nog veel afhankelijker dan een zoon als erop aankomt, een vrije. En dat zijn wij zonder onderscheid geworden, knechten en slaven. Maar God laat zijn rechten nooit los. Hij blijft oproepen tot toewijding, tot dienst, tot liefde. Noem het bekering, noem het wat u wilt. Daarom is de roeping zo veelomvattend. Realis, vocalis, mond ze het scherpst en het meest toegesneden uit in die door het evangelie. Maar daarover gaan we morgen bij gezondheid verder. Zullen we eerst met elkaar gaan danken en daarna zingen we nog. Laten we eerst Gods aangezicht zoeken. Heren, wij komen tot u aan het einde van ons samen zijn op deze avond. Waar wij een begin gemaakt hebben met het nadenken van wat uw woord ons voorzegt. Over een zo groot en veelomvattend stuk heilswerk als de roeping tot de zaligheid is. Alle werk dat u aan uw kerk doet en gedaan hebt, is er eigenlijk onder te vatten. Te meer waar die roeping van u onberouwelijk is, resultaat heeft tot zijn doel komt. Tegelijk, heren, ervaren wij dat daar spanningsvelden zijn en dat daar bovendien ook diepten zijn in uw werk en in uw raad, waar wij bij stilstaan en waar wij onze gedachten over laten gaan, maar die wij tot op het allerdiepste, hier op aarde tenminste, nooit zullen kunnen doorgronden. Want gij zijt God en wij zijn mensen. Dat is een oneindige distantie en een onzegbaar verschil. Wie heeft in uw raad gezeten? Wie heeft u onderwezen? Wie zou ook tot u als de hemelse pottenbakker durven zeggen, wat doet gij? Dat gij uit het ene vat, het leem, een vat maakt ter ere, het ene, en het andere ter onere. Heren, wij bidden ook om wijsheid. Wanneer we in de dienst van de verzoening, de prediking, die roeping tot de zaligheid is, en die tot ieder zonder onderscheid komt, wij bidden u met het oog daarop om wijsheid, opdat wij de dingen op de rechte plek zullen neerzetten, en de juiste verbanden zullen zien, en ook op de juiste wijze hanteren, in de verkondiging van de kansel en in het pastoraat onder vier of meer ogen, opdat we, Heere, niet tekort doen aan uw recht en eer. En dat is altijd aan de zaligheid van mensen die gij aan onze zorgen toevertrouwt. Wat moeten wij daar teer en eerlijk en oprecht mee omgaan, soms ook scherp, soms ook met distantie, als dingen tot ons komen die om diepe overweging vragen in de hantering. Heere, leer ons dat, Geest van de Vader en de Zoon, leer ons die dingen en leer ons boven alles waar we morgen over doorgaan, leer ons boven alles te geloven in de kracht van het woord en in de kracht van de Heilige Geest. Dat als die twee heilig samen zweren, er geen sterveling is die het keert. En dat dat de motor is achter de bediening van het evangelie. Wat mogen we dan ook getroost zijn als wij die hoogheilige taak verrichten die onze menselijke macht en wijsheid ver te boven gaat, maar waar wij een instrument hebben en gebruiken en bedienen die, dat een kracht Gods is tot redding, tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En Heere, geloof dat anderen nodig hebben, kunnen wij zelf niet missen. Geef onszelf, ons die, althans velen van ons die, voortdurend de kansel beklimmen. Geef onszelf eerlijk en recht geloof in Christus, opdat wij, als wij anderen oproepen tot het geloof, wij weten waar wij het over hebben, wat dat is, en dat wij zelf ervan overtuigd zijn dat niemand zonder geloof God kan behagen, omdat die tot God komt, geroepen door de stem van het evangelie, moet geloven dat hij is en een beloner is van degenen die hem zoeken. Heere, doe onszelf leven uit het geloof. Dat gij de goddeloze rechtvaardigt, om niet. Geef ons nog een goede avond, een goede rust.
straks ook in deze nacht. Degenen die nog vertrekken gaan, naar huis gaan, wilt gij ze bewaren en behoeden. Verhef over ons uw aangezicht. We hebben het allerminst verdiend, Heer. Wil met ons te doen hebben. Bij de gratie van Hem. Het woord dat vlees is geworden. En onder ons heeft gewoond. Wiens heerlijkheid geeft dat het zo is. We hebben aanschouwd. Een heerlijkheid vol van genade en waarheid. Hoor ons. In zijn naam. Amen. Wij zingen samen Psalm 65, het eerste en het tweede vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. En het tweede, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit altaards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Psalm 65, 1 en 2. Denk nog aan de collecte.